In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. En wij zingen nu van Psalm 118, vers 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14. Zingen naar voorlezing van de geboden en de hoofdsom daarvan van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraag aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid en duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is enig, en daarom zult gij de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek der Handelingen der Apostelen, het 2e hoofdstuk, de verzen 1 tot 14. Handelingen 2, de verzen 1 tot 14. We lezen het woord Gods nu al dus. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit een hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vol van Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf te uiten. En er waren Joden, Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u om uw Heilige Geest. Heere, wij kunnen niet leven, niet waarachtig leven, zonder die Geest, omdat wij alleen kunnen leven uit u. En door u. En tot u. Heere, wij bidden u dat die Geest ook vanmorgen klank mocht geven aan het woord dat gesproken wordt als door uw adem. En wij bidden u dat die Geest ook ons hart mogen openen en wij mogen verstaan, mogen geloven en misschien zelfs ervaren dat de oneindige afstand die er is tussen u, o Heilige God, en ons volkomen weggenomen is, omdat de Zoon, uw lieve Zoon, die nu ter rechterhand van u zit, toch bij ons is in de Geest. Heere, wij proberen woorden te spreken en we danken u dat wij mogen spreken, dat gij ons het wonder en voorrecht van de taal hebt geschonken. Ja, maar wij weten dat ons spreken zinloze klanken zijn, als de klank van uw geest daar niet in is. Wil ons hele leven daarop doen aanlopen, dat wij onze ziel leren afstemmen op de zuiverheid van de klank van uw geest. En Heere, wij weten dat ons stemmen dat niet bereikt, dat gij zelf door uw macht en door de geest in ons te geven onze ziel wilt stemmen, zodat wij kunnen meezingen en mee kunnen spelen in de koren van die hemelse harmonieën, van die wonderlijke hemelmuziek. Geef dat wij daaruit mogen leven door het geheimnis van de geest. O Heere, wat zijn er nog veel, en juist nu gevoelen wij dat zo sterk, nog vele valse en muziek in ons die vol dissonant is. O Heere, wij vragen u om de vergeving van onze zonde. En wij weten dat de geest ons de eerstelingen geeft, het onderpand des geestes, de eerste beginselen van de heiligmaking. Maar Heere, daarom gevoelen wij juist bij die eerste beginselen openbaar worden het schrijnende aanklacht in ons leven. En Heere, wij hebben ervaren dat juist waar het eerste licht doorbreekt van uw geest, dat daar juist de zwarte machten ons ervan trachten te overtuigen dat het toch allemaal niets is en dat de duisternis overheerst. O Heere, wil door uw Heilige Geest onze ziel macht geven, dat wij deze leugens van de donkere machten mogen weerspreken. Wij kunnen niet alleen, maar we bidden u om die geest, waardoor wij nooit alleen zijn. Heer ons God, wij bidden u voor alle nood van iedere dag, ook speciaal van onze naasten. We denken aan de zieken, wilt gij hen genezing schenken. Wij denken aan de stervende, wilt gij hen bijstaan. En als het in uw genade is dat zij nog mogen voortleven, ook hier in deze wereld, wilt gij zijn met alle wanhopigen, met alle die zo aangevochten zijn, dat ze vergeten dat ze uit uw stammen en tot u terug moeten gaan. O Heere, wees met alle zwaarmoedigen. Wil ons verheffen boven de zwaarmoedigheid. Wil ons doen opheffen door uw genade, door de macht des geestes, de zwaartekracht, o Heere, de zuiging van het dodenrijk en van het niets. Wil het overwinnen en wil ons schenken dat wonderen, dat wij het niet alleen voor onszelf vragen, maar dat u ons toerust met macht, dat wij werkelijk leren spreken. spreken en niet dat verschrikkelijke brabbelen dat we altijd doen, dat onwezenlijke klanken uitstoten wat wij soms gesprek noemen. O Heere, geef dat wij weer een taal mogen leren door de geest die de ander, het medeschepsel, het verlossingswoord kan toespreken, zodat de band gebroken worden en het nieuwe leven mogen doorbreken. Heere God, wij vragen gebrekkig en wij danken u dat Heer Jezus ons gebrekkige gebed wil overnemen en zo brengt zoals het in uw verhevenheid alleen kan doordringen. Heer onze God, open uw woord voor ons, spreek tot ons, vertroost ons en maak ons tot troosters door uw geest. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En dat is één collecte dus. En bij de uitgang is de Pinkstercollecte. Nu, tijdens de collecte, wordt eerst gespeeld. En daarna zingen wij gezang 83 in zijn geheel. Daarna, nadat er voor u gespeeld is, wordt gezongen gezang 83 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het laatste gedeelte van het 11e vers van Handelingen 2. Het laatste gedeelte van het 11e vers van Handelingen 2. Wij lezen het woord Gods nu aldus. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Weet het als heren, wij zijn samengekomen om in de kerk, als gemeente, het Pinksterfeest te vieren. We staan natuurlijk over de heiligste en hoogste dingen. Altijd de meeste misverstanden, die zal ik allemaal niet gaan ophalen. Het heeft zo weinig zin om het negatieve te bespreken. Alleen een enkel misverstand moet ik toch ter waarschuwing noemen. Dat het ontvangen van de Heilige Geest niets te maken heeft met een oprakelen van een zekere vervoering van onze eigen ziel. Dat kan nu eenmaal gebeuren met allerlei middelen, met suggestieve middelen, met psychologische middelen, met chemische middelen, maar daar heeft het allemaal niets mee te maken. Dat is alleen als je smakeloos bent, dan zie je niet dat dat iets heel anders is. Dat er kan zoiets wanhopigs in zitten als mensen zichzelf en met elkaar in een menigte enthousiast proberen te maken. Ik hoop ook dat niemand hier vanmorgen naar de kerk is geweest, komt, die verwacht dat ik hem nu eens met allerlei suggestieve woorden een beetje enthousiast zal maken. Want het heeft geen enkele zin. Het slaat straks weer terug en je wordt er nog somberder van. Nee, het gaat om iets heel anders, broeders en zusters. Het gaat niet om het oprakelen van krachten die in ons liggen, maar het gaat erom dat van Gods wegen, van bovenaf, zijn geest tot ons komt, die ons vernieuwt, die ons leven anders maakt. Niet uit ons, zelfs niet, door alle krachten en door alle geweld waarover wij kunnen beschikken. Maar de Heere zegt, door mijn geest zal het geschieden. En dan moeten we ook niet spreken uit onze samenvatting die wij overgedragen hebben gekregen en waar wij dan als het ware een uittreksel kan kunnen geven van wat wij geloven omtrent de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk. En we moeten ook in verbinding staan met de overlevering van het voorgeslacht en met wat wij daar zelf in hebben ontvangen. Maar dat geeft ons toch niet de lering. Lering ligt in het woord God zelf. En we zullen zelfs op deze feestdag, zullen wij nauwkeurig acht moeten geven op wat de Heilige Schrift ons zegt. En u weet het. Goed luisteren naar de Heilige Schrift. Bezig zijn met de uitleg van het woord Gods. Wil niet zeggen dat wij de wijsheid in pacht hebben. Maar wil zeggen dat we op die wijze bidden om de Heilige Geest. Een bijzonder gebed dat zeker verhoord wordt. Is bidden door middel van bezig te zijn met de Heilige Schrift. Schriftuitleg, ware schriftuitleg, is altijd gebed. Nu volgen wij dus het verhaal. De dag van het Pinksterfeest was vervuld toen de dag van het Pinksterfeest vervuld was, waren zij op dezelfde plaats bij elkaar. Eigenlijk staat er letterlijk Er staat wel eendrachtiglijk, maar eigenlijk staat er gericht op hetzelfde. Eensgezind zijn is niet makkelijk voor mensen. Maar daar waar ze op hetzelfde gericht zijn, komt dikwijls een eensgezindheid. Helaas, ook als ze met elkander op boze dingen gericht zijn. Maar als ze gericht zijn op hetzelfde, dat is wat Jezus hen beloofd heeft, dat de trooster gezonden zal worden, dan is daar in die gehoorzame eenheid een band. Wie zijn zij? Ze worden in het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat genoemd, het zijn de discipelen die aangevuld zijn met die ledige plaats in deze wereld van Judas, en daar zijn dan ook bij de vrouwen en de naaste familieleden van Jezus, de vrouwen die Jezus altijd gevolgd hebben. Ze zijn bij elkaar in gehoorzaamheid, waarschijnlijk in de tempel. Er wordt van een huis gesproken en het is toch waarschijnlijk wel de tempel. Maar wanneer? Op de dag van het Pinksterfeest. Wat is het Pinksterfeest? Het Pinksterfeest bij de Joden is oogstfeest, dankfeest en oogstfeest. En de oogst is het grote wonder van de zegening. Maar het heeft hier, zeker in het getuigenis van Lucas, te maken met de andere kant van het Joodse Pinksterfeest, en dat is het feest van het gedenken, van het geven van de geboden, van de wet, van de Torah. Dat is de onderwijzing van Gods wegen ten leven aan zijn uitverkoren volk. En daarmee heeft het uitverkoren volk de opdracht gekregen om die wijze van leven die door de vaderlijke onderwijzing gegeven wordt bij alle volkeren te laten doorklinken. Dat is eigenlijk de opgave die Israël krijgt wanneer Israël de Torah, de wet, de goddelijke onderwijzing ontvangt. En dan wordt erbij verteld in de Israëlitische overlevering dat als de stem des Heren klinkt op de berg, als de geboden gegeven worden, dat die stem doorklinkt tot alle volkeren der wereld. Die stem, dat is een profetie, die klinkt door. En hoe dat is geweest, dat kunnen we niet precies aangeven. Het zullen waarschijnlijk toch zijn geweest de meest ingewijde van alle volkeren. En nu stuiten wij direct, broeders en zusters, op iets wat ontzaglijk belangrijk is in het hele verhaal. Het gaat om de verhouding van het uitverkoren volk van Israël en van de andere volkeren, de heidense volkeren. En dat onderscheid, ja, van al die volkeren op de wereld, wat is dat toch eigenlijk een wonderlijke en onbegrijpelijke zaak op zichzelf. Die volkeren, ze kennen allemaal iets eigens. U weet wel, er zijn ogenblikken dat het op kan vlammen tot een nationalisme dat elkander bestrijdt. Dat is een kant ervan. Maar een van de merkwaardigste kanten van het onderscheid van de volkeren ligt toch eigenlijk in dat diepe geheimenis van de taal. En u heeft Pinksteren te maken, de vervulling van het Pinksterfeest, met het wonder van de taal en met het verstaan van de boodschap in al die talen, zoals ons tekstwoord ook luidt. De grote werken Gods die zich horen uitspreken in hun talen, daarover nader. De taal, wat is dat toch eigenlijk iets wonderlijks? De Bijbel laat ons zien dat er in oorsprong één taal is geweest. We moeten daar, broeders en zusters, een ogenblik iets verder op ingaan. Wat is die taal oorspronkelijk geweest? Welke taal? Was taal iets aards? Was taal iets menselijks? Wel, nee. Taal is in de eerste plaats iets hemels. Ik ga nog verder. Taal is in oorsprong goddelijk. Niet de mens heeft het eerst gesproken, wat domme mensen wel eens denken. Dat alle de heilige schrift en vele godsdiensten zich aanpassen bij de menselijke spraak en dan God of goden laten spreken. Nee, het is net andersom. God spreekt eerst. En de mens, daar staat wat heel geheimzinniger van in het begin van Genesis. De mens is geschapen in het beeld Gods. We hebben er eerder over gehandeld. Ik ga het nu niet uitgebreid uitwerken. Daar zou je natuurlijk de hele ochtend over kunnen spreken. Ik moet het dus maar even aanduiden. In het beeld Gods geschapen. Dat wil zeggen in de betrekking met God. Met de goddelijke wereld. God heeft gezegd, laat ons mensen maken. Te midden, God is omgeven met de hemelse machten. De zonen Gods worden ze in de Bijbel genoemd. De engelenmachten. En daar is dus in de hemel, voordat de mens geschapen wordt, een gemeenschap. Een verheven gemeenschap van God en zijn engelen. En die hebben gemeenschap met elkaar ook door de taal. En nu wordt er gezegd, de mens wordt geschapen in het beeld, dat is in de gemeenschap. Het beeld, dat is beeld Gods, is de schaduw Gods. Letterlijk, het woord beeld is schaduw in het Hebreeuws. En dan is die schaduw, is ook het beeld en het woord Gods. Schaduw en woord. Schaduw is niet zoiets vaags in de Bijbel, het is... Het heeft te maken met van wie de schaduw is. Het heeft macht. Wie in de schaduw van iemand is, die staat in zijn bescherming. Dus met andere woorden, de mens is geschapen, laat ik nu in enkele woorden zeggen, in de hemelse taalgemeenschap. Daarom kan de mens de dieren straks oproepen, niet namen geven. Dat is het niet. Het is roepen. Hij kan ze aanroepen. Omdat hij geleerd heeft wat het wezen is, het oorspronkelijke scheppingswoord waaruit alles is voortgekomen. Dat is de taal. En daar heeft de mens heeft het privilege gekregen van de taal. Hij heeft dus deel, hoewel hij op de aarde leeft, in het paradijs oorspronkelijk, heeft hij toch deel aan die hemelse taalgemeenschap en kan daarom leiding geven aan de aarde. Het heeft er ook mee te maken dat de Heere God hem dan als heerser zet over de aarde. Nu, dat is dus een uitermate belangrijk iets, broeders en zusters, de taal. Want de taal is er dus op aangelegd om de grote werken Gods te spreken. Dat vinden we, datzelfde woord vinden we straks in ons tekstwoord terug in Handelingen 2. De mens die roept de schepselen bij name, die spreekt het diepste geheim van de dingen uit, wat in alles geborgen is, wat bestaat, wat leeft. Dat is het scheppingswoord. Daarom kan hij leiding geven. Daarom moet hij leiding geven. Omdat hij dit kan. En wat spreekt hij nou eigenlijk uit? Wat is taal? Moet u toch eens denken, wat zijn we daar ver van af. Zelfs als ik hier op de preekstoel sta, dan sta ik er wat bij te brabbelen in vergelijking tot wat het oorspronkelijk is. Taal is oorspronkelijk, spreken is niets anders dan de grote werken Gods noemen. Eer Gods, de glans, de heerlijkheid. Ieder woord zou niets anders mogen uitspreken dan de lof van de heerlijkheid Gods. Het is tegelijk een God zegenen ook, want het is zijn glans verspreiden over de dingen. Dat is taal. Maar dat is een ongelooflijke macht, broeders en zusters. Dat is een macht die zo groot is dat je huivert. Dat de Heere God die macht aan schepselen heeft gegeven om te spreken. Tong is daarom gegeven. De tong is aan de mens daartoe gegeven als een van de belangrijkste functies. De tong is ook een uiting van macht, van goddelijke macht. Het zijn wonderlijke dingen die een gegeven. De taal, hoe heeft het eigenlijk, hoe kun je spreken? En dan moet u niet denken dat het een primitieve weergave is. Het gaat om de klank. Bij het spreken is de klank zo belangrijk. Daarom is lezen is altijd maar een afschaduwing van het oorspronkelijk spreken. Klank is zo belangrijk. De stem die overgebracht wordt. Het zijn woorden. Ze raken het geheimnis van de schepping, de taal. Maar het moet klank krijgen, waardoor, ja, als ik spreek tot u, ja, dan weten we wel, dan moet ik mijn adem gebruiken, om, dat geeft mijn spreken klank. Adem is adem. De Bijbel noemt een woord voor adem stormwind. En geest als hetzelfde. De stormwind. De adem. Het is alles uiting van Gods geest. Het woord krijgt alleen maar klank. Door de geest. Door de Heilige Geest. We zien daar, als de dag des Pinksterfeest vervuld is, dat er een geluid wordt gehoord van een geweldig gedreven wind die het huis vervult. Denkt u niet dat het hier om beeldspraak gaat? Als wij over de wind spreken, en we kijken dan ook naar het weerbericht en al die dingen meer, dan hebben wij een misvatting, een verdraaiing, een verschraling van wat wind is. Enkele keer kunnen we nog eens horen, in die zeldzame ogenblikken, dat onze omvloerste geest even geopend wordt en wij een storm beleven. Storm, dat is heel iets anders dan al die verklaringen van temperatuursverschillen in de atmosfeer. Dat is alleen maar uitgevonden om ons mensen te laten vergeten dat de storm samenhangt, uiting is, niet alleen samenhangt, met het waaien van de geest in het begin van Genesis staat. En eigenlijk de geest God zweeft over de water, er staat eigenlijk de storm van God zweeft, klapwiekt boven de wateren, zoals een vogel boven zijn nest. Maar er wordt gezegd, Stormboeber heeft dat in zo prachtig in het Duits weergegeven met Brauskottes. Het is die zachtelijke kracht, die storm. Dat is niet een beeldspraak, broeders en zusters. Zo kennen wij het alleen nog. Wij kunnen alleen die Bijbel maar benaderen met een soort beeldspraak. Maar het is onmiddellijk, als je nog eens echt hoort wat storm is, dan weet je wat geest is. Dan weet je dat het ermee te maken heeft. En als je echt eens even voelt dat je niet een doodswezen bent, maar dat er even iets van geest in is, dan weet je dat adem en geest Gods ook samenhangen. Dat iedere ademtocht een wonder is dat ons geschonken is. Goed, zo wordt het hier ook geuit. Het vervult het gehele huis. Dat is het eerste wat van de geest wordt gezegd, maar ik was bezig over de taal. Die volkeren, bij dat Pinksterfeest, wordt herdacht dat het de wet, het spreken Gods, bij alle volkeren in verschillende talen doordringt. Waar we onmiddellijk mee te maken hebben is dit. De macht is gegeven aan de mens, broeders en zusters, om de goddelijke taal te mogen spreken, dat is een ontzaglijke macht. Ik heb mij afgevraagd, ik zei het zo even al, is die macht niet te ontzaglijk voor een schepsel? Nu, de mens is er ook kwaad mee gaan doen. Ontzaglijk veel kwaad. Zoveel kwaad heeft hij met die macht die hem van God wegen is toevertrouwd gedaan, dat de Heere God zegt, als de toren van Babel gebouwd wordt, toren wiens opperste de hemel reikt, want ze moeten het hemelse bereiken, dan staat er in dat hoofdstuk van Genesis, dat huiveringwekkende dat God de Heere uitspreekt, nu is hen alles mogelijk. Nu is hun alles mogelijk. Waardoor? Door de taal. Omdat ze macht hebben om alle dingen te roepen en op te roepen. En ze gebruiken die macht niet meer om God te eren, om de eer Gods, maar om hun eigen wil tot macht te bevestigen. En dan zegt Heer God, laat ons nederdalen. God spreekt weer zoals in het begin heeft gesproken tot zijn engelen. Laat ons mensen maken. Tot diezelfde engelen zegt hij, laat ons nederdalen. En hen de spraak verwarren. Waarom heeft God bij Babel de spraak verward? Broeders en zusters, hierom, omdat de mens macht in handen had, waarmee hij de komst van het koninkrijk Gods, de redding der wereld, zou uitsluiten. Daarom moest God ingrijpen. Mensen vragen altijd, waarom grijpt God niet meer in? Nee, ik kan u op die vraag geen antwoord geven. Ik heb wel een vaag vermoeden, maar dat is natuurlijk heel beperkt, dat vermoeden. Dat God ingrijpt alleen daar, waar anders bij een voortgang de hele schepping vernietigd zou worden. Dat is altijd een troost in de geschiedenis ook, die niet begrijpt, zoals in 1945, dat het nog gebeurt. Blijkbaar, hoewel we dikwijls denken dat God niet ingrijpt, let God precies op tot hoever. Dat is ook bij de spraakverwarring. En wat is dan die spraakverwarring? Ja, die engelen hebben ermee te maken. U vindt dat ook in Deuteronomium 32. Daar wordt ons gezegd dat de Heere God in het begin de volkeren scheidt en de landpalen stelt. En er staat er naar het getal, en er staat er in de tekst, oorspronkelijke tekst, die u ook nog terugvindt in de Septuagint, in de vertaling van de 70 van het Oude Testament, naar het getal der zonen Gods. Dus het aantal volkeren, het aantal talen wordt gevormd door de engelen. Dan hebben de volkeren boven zich een bepaalde schutsengel, een engelenmacht gekregen, en die bepaalt de taal, het levensklimaat, de kring van begrip. Want eigenlijk kun je zover begrijpen als je taal reikt. Daarom merk je dat mensen die een taal geleerd hebben, al kunnen ze nou nog zo goed, ze kunnen zich op allerlei conferenties uiten, wetenschappelijk en al die dingen. Maar bij de kunst gaat het al moeilijker. Literair kun je eigenlijk alleen maar spreken in je eigen taal, waarin je geboren bent, waarmee je verbonden bent. Daarom maken internationale conferenties altijd zoiets abstracts. De mensen benaderen alleen maar op een heel beperkte wijze elkaar. Taal heeft zoiets geheimzinnig. Taal heeft, hangt samen met een bepaalde engelenmacht, de schermengel die boven een volk staat, en die zijn verschillend. Het hoogste heeft te maken met de oorspronkelijke taal. En daarom is taal heeft altijd iets heel wonderlijks. Het is toch nog een doorstralen van de oorspronkelijke taal. En het staat er ook in Genesis 32, dat er in Deuteronomium 32, dat er één volk is uitgezonderd, broeders en zusters, wat niet valt onder die volkeren, met al die zonen Gods die ze leiden met die verschillende talen. En dat is mijn erfdeel, zegt de Heere. Dat is Israël, dat uitgezonderd is. En nu heeft Israël de taak gekregen om die centrale openbaring Gods door te geven naar de volkeren. De zonen Gods, die engelenmachten, die moeten die volkeren bewaren tot de tijd dat de dag des Pinksterfeest vervuld wordt en de goddelijke, oorspronkelijke taal, zij het dan in vertaalde vorm door gaan breken. Nu, daar gaat het dan om. Hier, ze zijn bijeen. En wat zie je daar nu? De tekenen zijn eerst die gedreven wind, die ontzaglijke wind, die de storm Gods aangeeft. En dan vind je ook nog tongen als van vuur. Ja, dat als. O broeders en zusters, als we toch eens wisten wat als was. Alles is een gelijkenis. Maar gelijkenis is niet een willekeurig beeld. Het is een afglans van een hemelse oorspronkelijkheid. En het komt op die mensen. Tongen. Tong heeft te maken met het mogen en moeten spreken van de taal. Maar alle talen zijn onzuiver geworden. Onze tong kan het geluid niet zuiver weergeven. Vuur dat is zuivere. Het vuur scheidt het vergankelijke van het onvergankelijke. Het heilige van het onheilige. Ze krijgen van de hemel tongen waardoor ze kunnen spreken zuiver. Die tongen die zijn het zuivere spreken, maar de verdeeldheid is er. Het einde der tijden is er nog niet. Ze spreken in andere talen, en er staat eigenlijk in andere tongen. Ze werden gevuld van Heilige Geest, de stormwind Gods, het leven Gods, doet ze spreken, maar niet in de oorspronkelijke hemeltaal. Ze horen die hemeltaal wel. Daar zijn ze in, dat bewijst ook die zuivere tongen, dat vuur, dat is de hemeltaal die ze ontvangen. Dat vuur, dat komt uit de hemel. Maar dat vuur, dat werpen ze niet op die mensen. Zouden ze vergaan, dat zouden ze ook niet spreken. Dat is ook het verkeerde. Als iemand opgetrokken is in de hemel, dan mag die, zoals de apostel Paulus zegt, niet het onuitsprekelijk spreken weergeven. Hij heeft het wel gehoord, maar hij moet het overbrengen. Dat vuur, dat komt op ze. En dan, omdat ze de hemeltaal vernemen, die oorspronkelijke hemeltaal, die zuivere taal van die tongen, is er toch, broeders en zusters, de liefde. Want de liefde is in de geestelijke wereld altijd de hoogste openbaring. Oh, ze kon het zo gemakkelijk voor zichzelf houden. Ze kon in extase opzien naar de hemel. Dat is een opdracht aan Israël, die vanaf de Sinaï klinkt, alle volkeren zullen in die verdeelde talen, want ze zijn allemaal verdeeld, en ze kennen die woord Gods, de waarheid Gods, de Heer Jezus zelf, zullen ze moeten horen, en dan gebeurt het wonder. Dan spreken ze in andere tongen, staat er. Het woord voor taal dat hier gebruikt wordt, komen twee woorden voor taal in dit hoofdstuk voor. Ene is het woord tong en het andere is het woord dialect. Taal, dat komt even verder voor. Maar hier tong. Wat is tong? Dat is het oorspronkelijke, meest oorspronkelijke spreken in de verdeelde talen. Dat betekent dat iedere taal die wij spreken ook een hoogtepunt heeft waarin je nog wezenlijke dingen kan zeggen. Een taal is oorspronkelijk een tong, dat wil zeggen, heeft toch iets te maken met het oorspronkelijk goddelijk spreken. Hoewel het verdeeld is, hoewel het bemiddeld wordt door engelenmacht en niet meer de hemeltaal is. En dat is de oorspronkelijke taal waar iedere taal zijn oorsprong vindt. En daarom is het zo uitermate gevaarlijk wat onze communicatiemedia doen, wat de kranten doen. Dat is onze oorspronkelijke taal, onze prachtige Nederlandse taal, dat die aangetast wordt. Kijk, ik ben helemaal niet tegen nieuwe vertalingen, broeders en zusters. Er zijn vertalingen, nieuwe vertalingen, die beter zijn dan de Statenvertaling. Maar je moet niet onderschatten wat het is dat de Statenvertaling in grote delen van de gezin en de kerk is afgeschaft. Want de Statenvertaling bergt een schat van oorspronkelijke kracht van de Nederlandse taal. De Statenvertaling heeft de Nederlandse taal op een bepaalde wijze gevormd. En als je dat de mensen ontneemt, dan moet je heel wat teruggeven om daarvoor iets in de plaats te stellen. Want je kunt niet slordig spreken. En je moet niet napraten van al die beroerde uitdrukkingen, zoals uiteraard als iemand iets niet weet te zeggen. Als die zijn betoog zo leugenachtig of zo duister is, dan zegt iemand uiteraard om een verband te geven. U moet eens opletten hoeveel politici het woord uiteraard gebruiken. Berg je dan en let dan op als ze dat gebruiken. Ik weet wel dat het ook in de oorspronkelijke zin kan gebruikt worden. Maar taal is niet iets toevallig. Praat geen modellen naast. spreek uit de oorsprong. Dat is tong. Dat is de tong van de taal. En dan kun je daar nooit genoeg op letten. En doe maar niet of je vol bent en mee kunt doen om ook de nieuwste uitdrukking te bezigen. Want het is allemaal een miskenning van het oorspronkelijke. Het is het gebrabbel waarin de mens de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Wordt er nog gesproken? Soms geleerde conferenties of wat dan ook. Het is een babbelmaatschappij, een overbabbelingsmaatschappij. Zo zijn we met elkaar bezig en men is zo afgestompt dat als er wezenlijk gesproken wordt, dat het helemaal niet meer begrepen wordt. Maar de kerk staat in het midden, de kerk is de taalgemeenschap. Waarin nog iets verstaan wordt dat ook onze Nederlandse taal iets te maken heeft met een oorspronkelijk spreken. Het kan, en dat is de troost wat hier in het Pinksterfeest gezegd wordt. Je slaat je wel eens op het hoofd en op het hart dat je zegt, hoe moet ik het zeggen? Mijn taal is te beperkt. In het Hebreeuws, ja, dat is een wonderlijke taal waarin God zijn openbaring heeft gegeven. Maar hoe moet ik het overbrengen? Die Joden hebben dat ook altijd gevraagd. Hoe moeten we het de volkeren overbrengen? Kan het in die talen gezegd worden? Ja, hier ziet u het. Wanneer in de tong gesproken wordt, de oorspronkelijke taal, dan is het Nederlands ook geschikt om de openbaring Gods over te brengen. Dat is zoiets groots, maar dan moet je niet dat gebrabbel hebben. Ze spreken in de tong en ja, ze spreken dus uit, ze horen ze in andere talen spreken en zich uiten. Het woord dat hier gebruikt wordt voor uiten, dat is niet een persoonlijk spreken, maar dat is wat ook gebruikt wordt voor orakeltaal. Dat is dus iets wat door God gezegd wordt. Ja, gelukkig dat een mens dat ook kan doen. Ik dacht dat in een preek altijd zo'n stuk orakeltaal moest zitten. Ik bedoel er dit mee. Dat als er gepreekt wordt, dan moet er een deel zijn wat uitgaat ook boven het verstand van de prediker. Want dat is het teken dat hij het zelf niet gemaakt heeft. Dat hij zijn lesje niet afdraait. Natuurlijk moet je het voorbereiden, moet je erover denken, moet je er hard aan werken. Maar als er in een preek niet iets zit wat boven je eigen verstand uitgaat, dan is het eigen maakwerk. En dat moeten zijn het voelen de mensen. Ook of ze het... Of ze dat nou met hun verstand begrijpen of niet. En zeggen, er is hier iets. Daar gaat het om, dat stuk. En dat kan ook in de Nederlandse taal. Hoor maar, hier, ze spreken in al die talen. En de menigte is erover verbaasd. Wat een liefde is dat van Gods wegen. Dat die mensen, die daar de vurige tongen op zich voelden, die de hemeltaal hoorden, niet zo egoïstisch waren, dat ze het voor zichzelf wilden houden, maar ze wilden het overbrengen naar anderen. Als u mij weet dat uitleggen, en daar heb je ook je verstand voor nodig, om het een ander duidelijk te maken, daar is de meeste liefde voor nodig. En dat is hier ook. Nu, dan wordt ons hier verteld dat al die mensen die er zitten, die Joden, wordt ons van Joden en Jodengenoten gesproken, die hebben over dat hele Romeinse Rijk, over die hele wereld en verder geleefd. En die Joden hebben altijd die opdracht gehad. We moeten de goddelijke woorden moeten we spreken. En het was zo misverstaan. Want de heidenen verstonden het altijd weer heiden. Dus hoe kun je het nou toch zeggen in die talen? En ineens horen ze het hier. Die Joden die onder die volk hebben verkeerd in die taal hebben geleerd. Die horen in. Eens dat waarvan zij met moeite hebben getracht om het uit te leggen. Wie is God? God van Israël is zo'n andere God dan andere goden. Alles is anders. De heidenen die willen altijd een God zijn of een beest. Ze zijn of God of beest. Een Jood zegt je moet niet God zijn en je moet niet mens. Je moet mens zijn en geen beest. Geen God en geen beest. Maar je moet mens zijn. Nou ga dat de volkeren nou maar eens leren. Nu, dat zijn zo'n paar dingen. Hier ineens gebeurt het. Ze zitten daar en ze horen daar spreken. En het merkwaardige is, Ja, deze mensen spreken de tongentaal. Dat is niet het gebrabbel, wat het ook kan worden in die zogenaamde glossolalie, waar de Bijbel op andere plaatsen over spreekt. Hier is het zeer duidelijk, want het is te verstaan, staat er dan, vanuit hun eigen dagelijkse gebruikstaal. Dat is het zogenaamde dialect waarmee ze onder elkaar spreken. Nu is het niet zo dat de mensen die de Heilige Geest ontvangen de gewone omgangstaal spreken. Er wordt een andere gebruik. Dus het is niet zo dat om naar de mensen te komen je plat moet gaan praten, om het duidelijk te maken. Niet de Bijbel te vertalen in het woord goed nieuws, want het gaat in de Bijbel niet om nieuws, om nieuwsgaring. Dat is om de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Maar het gaat om de blijde boodschap, de afkondiging van Gods wegen, zoals een vorst iets afkondigt. Het gaat dus niet om het evangelie in de straattaal te brengen, maar het wordt zo uitgesproken in een wezenlijke taal, dat de mensen die de gewone taal spreken, eens gaan erkennen, oh, die gewone afgestompte woorden, die hebben een oorspronkelijke betekenis. Het gaat weer oplichten. Prachtige spreekwoorden. In wat wij dialect noemen, in de eigen taal van een stad of dorp, kunnen van die wezenlijke dingen gezegd worden. Zo diepzinnig. En u kent al die uitdrukkingen wel. Iemand die gestorven is, is uit een tijd. Ik noem zulke dingen. Iemand die zichzelf, die zelfmoord pleegt, verschrikkelijk is van, hij doet zich tekort. Van een prachtige uitdrukking. Ontzettend, maar duidelijk. Nu, als die taal gesproken wordt met de tong, dan ineens gaat de mens van de gewone taal dat oorspronkelijk herkennen en zelfs verder. Wat wordt hem erin geuit? Ze spreken de grote werken Gods, spreken ze uit, de grote werken Gods. Ze vertolken ze niet, ze spreken ze. Ze worden openbaar. De geest uit zich in de taal, is uiting van de hemeltaal. En wat zijn dan die grote werken? Moeders en zusters. Petrus gaat het straks verklaren. Zegt, de grote werken Gods is dit. God heeft een man gezonden in deze wereld. En die is zijn zoon. En die is gedood aan het kruis. Maar hij is opgestaan. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgestaan uit de doden. En zijn opstanding is zo'n omhoogtrekkende, verheven macht, dat hij opvaart tot in de hoogste hemelen aan de rechterhand Gods. En is daar totdat alle vijanden, tot de dood toe en de vergankelijkheid aan zijn voeten onderworpen zijn. Daar is hij. Maar is hij nu verdwenen? Nee, zegt Petrus, hij is niet verdwenen. Ziet u maar, in de geest, in het spreken door de geest, in het leven, in het handelen uit de geest, is hij hier aanwezig en ervaren en zien wij de werking van zijn opvarende kracht, of zoals de apostel Paulus zegt, van de kracht der opstanding. Dat is het nu juist. Wat ze hier uitspreken als de grote werken Gods. En nu is dat maar het begin. Er is nog zoveel ontzetting. En er is nog zoveel Wat we helemaal niet aankunnen. Wat zo ver afstaat van de heerlijkheid. Die komt als Koninkrijk Gods ook hier in deze wereld afdaalt. In de geest wordt ons gegeven het onderpand. De geest is een onderpand. Ach, het is een troost. Eigenlijk zouden we God zo moeten vertrouwen dat we geen onderpand nodig hadden. We mochten ook niet om vragen. Ja, we mogen wel om de geest vragen, maar er mag geen wantrouwen in zitten. Het is zo dat de Heer God in zijn grote liefde en erbarming ons dat onderpand wil geven. Onderpand, dat kun je in handen nemen. Dan kun je zeggen, het komt, het is een deel van wat komt. Nu, dat wordt ons gegeven in de eerste beginselen van heiliging. Wat is dan heiliging? Dat is dat wij de grote werken Gods spreken, mensen, dingen aanspreken op hun oorsprong, op hun bestemming. Niet zomaar als een wenstroom, niet als een onstilbaar verlangen, maar de grote werken Gods zijn er in Jezus. Die is geboren, verwekt door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Die geleefd heeft, geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. In de diepste delen van de schepping. Opgestaan, wederom opgestaan uit de doden, uit dat dodenrijk. Verschenen de 40 dagen, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levende en de doden. Dat leert de gemeente. Grote werken Gods leert de gemeente spreken door en uit de Heilige Geest. Mogen wij dan roepen, zoals het prachtige Joodse lied zingt, Ruach, Ruach, dat is de Heilige Geest. Daarom vragen, daarom bidden. Hij wil het uitstorten. En wil het op ons leggen. En wij zijn geneigd om de geest te schaven, oppervlakkig als we zijn, belangrijker te achten dan de geest zelf. Er zijn mensen die allerlei uitingen van de geest willen zien. Maar dat is het effect. Het gaat niet om het effect. Het gaat om de geest zelf die verbinding is met God. Door de Heer Jezus. En ook met elkander. En mensen in schepselen. Broeders en zusters. De Heilige Geest is uitgestort. Wij mogen verder gaan. Wij zijn niet meer alleen. De trooster is gezonden. En wij mogen door de macht van die trooster. De grote werken Gods spreken. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.